Hallo en welkom bij Das Privé Discours, een aflevering van Das Privé waarin we in gesprek gaan met iemand uit het privacywerkveld, wat dieper dan in onze gewone wekelijkse nieuwsaflevering. En vandaag spreek ik met Sander Flight, sinds 1996 actief als onderzoeker en adviseur voor de semi-overheid, gespecialiseerd in cameratoezicht en privacy. En dat laatste, Sander, kennelijk al sinds het jaar 2000. Nu wil ik jou je niet oud doen voelen, maar toen zat ik nog op de laatste jaren van de middelbare school. Dat kan tellen.
Ja, dat klopt. Ik draai al een tijdje mee inderdaad en ik voel mezelf soms echt best wel oud. Maar ik probeer ook alles bij te houden wat er actueel is. Dus volgens mij kan ik nog redelijk mee als oude opa in dit vakgebied.
Dat denk ik ook zeker en daar gaan we vandaag ook uitgebreid over hebben. Dan is het altijd leuk voor de luisteraars die jou nog niet mochten kennen, want in het privacywerkveld kom je toch best wel eens voorbij. Maar wat is jouw origin story? Hoe ben jij in dit werkveld terechtgekomen? Wat is jouw verloop een beetje geweest?
Ja, ik ben eigenlijk een beetje een mislukte techneut. Ik ben na mijn middelbare school ben ik werktuigbouwkunde in Delft gaan studeren omdat ik robots wilde gaan ontwerpen. Dat viel erg tegen. Niet dat ik het niet kon, maar ik vond de opleiding heel saai. En toen ben ik politicologie gaan studeren. Echt iets totaal anders. En toen heb ik me bezig gehouden met verkiezingen. Waarom stemmen mensen op politieke partijen? Toen heb ik heel veel geleerd over methoden van onderzoek doen. Dus hoe verzamel je informatie? En toen ik begon bij mijn vorige baan in het jaar 2000... toen werkte ik bij een onderzoeks- en adviesbureau voor de overheid. En mijn eerste klus was de evaluatie van het cameratoezicht op de Wallen in Amsterdam. Dus in het prostitutiegebied in Amsterdam. En dat was natuurlijk super spannend, want je ging camera's ophangen in een gebied waar raamprostituees stonden, waar klanten rondlopen. En ik was meteen betoverd door de discussies die daar werden gevoerd over hoe het zit met de privacy. Hoe gaan we om met die camerabeelden? Hoe lang wordt dat bewaard? Waarom doen we dat eigenlijk, dat cameratoezicht? En sindsdien ben ik helemaal in dat rabbit hole van de camera's gedoken. En het blijft maar actueel. Het blijft zich maar ontwikkelen. Want er komen steeds weer nieuwe camera's bij. Er komen nieuwe wetten bij, zoals de AVG. Er komen nieuwe technologieën bij. Nou ja, het blijft me maar boeien. En via die camera ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in alles wat ermee te maken heeft. Dus de techniek kwam weer terug vanuit Delft, zeg maar. Dat stukje techniek vind ik erg interessant. Hoe werken die dingen? En ik kan ook goed praten met techneuten. Dat is best bijzonder voor mensen die iets van privacy weten. Want er zijn heel veel mensen die veel van de wet weten, maar weinig van de apparaten. En er zijn heel veel techneuten die helemaal niets van de wet weten. Die zit er een beetje tussenin. En ik vind het privacy debat, dat is de laatste 10 jaar echt volop op mijn bureau terechtgekomen. Wat vinden we van privacy? Ik wind me daar al 25 jaar over op. Ik voelde me altijd de enige die zich daarover opwond, totdat de AVG er was. En tot mijn grote verbazing staat het woord privacy niet in de AVG. Dat gaat namelijk helemaal niet over privacy. Dat gaat over gegevensbescherming.
Ja, nou, dat brengt mij meteen bij iets wat natuurlijk vaak voorbij komt in ons vakgebied. En waar ik denk dat jij dan een duidelijke mening over hebt. Want wat is dan het verschil tussen privacy en gegevensbescherming?
Privacy is veel meer dan alleen maar gegevensbescherming. Privacy is het recht om met rust te worden gelaten. Je hebt een grondwettelijk recht in Nederland waarin staat overheid, laat uw burgers met rust. We hebben een Europees verdrag voor de rechten van de mens. Dat is er ook al lang. En daarin staat overheid, u mag niks doen met uw burgers, met de informatie, met hun privacy. Behalve als er echt een hele goede reden voor is en als dat bij wet voorzien is. Dus dat principe bestaat al heel erg lang. En strekt zich ook uit tot alles. Niet alleen tot digitale gegevensverwerking, maar ook tot het betreden van woningen bijvoorbeeld. Dat mag je gewoon niet zomaar doen. Als iemand zich aan het omkleden is in een zwembad, dan mag je niet over het muurtje heen kijken. Dat is privacy en dat heeft niks te maken met data of met persoonsgegevens. Dat is gewoon gluren. En dat mag niet. Klaar. Dat is privacybescherming. En privacybescherming gaat dus vooraf aan gegevensbescherming. Als je iemand zijn privacy mag schenden, dan moet je daar dus een goede reden voor hebben. En dan moet je dat netjes doen. En de AVG bepaalt eigenlijk alleen maar hoe je dat dan vervolgens mag verwerken, die gegevens. Maar niet of je die gegevens mag verwerken. Dat staat niet in de AVG.
Nu, dan is dat meteen een mooi bruggetje, het gluren naar wat natuurlijk ja, tegenwoordig steeds meer gebeurt. De aanleiding van ons gesprek is ook dat ik jouw rapport voorbij zag komen waarin jij het cameratoezicht van Den Haag hebt geanalyseerd. We worden als burger heel flink begluurd. Zo'n rapport, zo'n onderzoek, wat is de start daarvan? Is dat iets wat de gemeente zegt van nou, dat gaan we zelf doen? Is dat iets waar ze toe verplicht zijn? Hoe is dat in Nederland geregeld?
We hebben in Nederland een specifieke wettelijke grondslag voor camera's door burgemeesters voor de handhaving van de openbare orde. Dat is een wetsartikel wat in 1998 nog niet nodig was volgens de wetgever. Want de wetgever zei, we hebben algemene privacywetgeving en die stelt voldoende kaders om dat wel of niet te mogen. Maar ja, toen kwamen er plannen zoals wat ik net vertelde om in Amsterdam in een prostitutiegebied camera's neer te zetten. En toen zei de wetgever, ja, dat gaat veel te ver. Dat kan je niet zomaar doen op grond van algemene bevoegdheden. We gaan hier een specifieke wettelijke grondslag voor bouwen. Dat is artikel 151c in de gemeentewet geworden. En daarin staat onder andere, de burgemeester wijst het gebied aan waar die camera's komen te staan. De burgemeester verwijdert de camera's weer als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Dat is de enige bepaling die erin staat. En dat betekent natuurlijk dat je moet beoordelen of ze nog noodzakelijk zijn. Maar hoe je dat doet, dat staat er niet in. Dus ik zie ook wel evaluaties, tussen aanhalingstekens, van een burgemeester die even belt met de politiechef en dan vraagt, en zijn ze nog noodzakelijk, Hendrik? Ja, ze zijn nog noodzakelijk. Oké, dan ga ik verlengen. Dat is een beetje overdreven, maar daar komt het vaak wel op neer. En Er zijn ook gemeenten die verplichting veel serieuzer aanpakken en zeggen, ik wil echt weten hoe het zit. Wat doen die camera's? Wat levert het op? Doet het wat nodig is? En krijgen we waar voor ons geld? Zijn er misschien nog andere plekken in de gemeente waar ze nodig zijn? Of zijn er plekken waar ze wel weg kunnen? Die oprechte vraag is wel steeds zeldzamer aan het worden. Want in het begin, zeg maar zo rond het jaar 2006, toen dat artikel in de gemeentewet kwam, toen deed de gemeente nog best wel vaak een evaluatie, maar inmiddels is dat echt wel zeldzaam geworden. Dus als dat gebeurt, dan is het vaak op initiatief van de gemeente en dan bellen ze mij. Of iemand anders natuurlijk, maar ik doe vrij veel van die evaluaties. Ik ben een beetje de go-to evaluator geworden voor dat soort dingen.
Maar jij noemt daar een interessante tegenstelling. Want eigenlijk zeg jij, naarmate wij steeds meer van die camera's zien en cameratoezicht steeds indringender wordt, zie ik steeds minder gemeenten die de behoefte voelen om de effectiviteit te evalueren.
Ja, en dat komt volgens mij doordat ze er al zo lang hangen, dat het tijdelijke er een beetje vanaf is. Het was een bedoeling om een tijdelijke maatregel te introduceren om verstoring van de openbare orde weer te herstellen. En daarna kunnen de camera's weg. Inmiddels weten we dat een heleboel van die camera's staan op plekken waar altijd gedoe is. Dus in de buurt van een treinstation, in een horeca-uitgaansgebied. Dat zijn plekken die zo druk zijn en waar zoveel te doen is dat die camera's eigenlijk altijd blijven. En dan is het eigenlijk gewoon zonde van de tijd en zonde van het geld om dat te laten onderzoeken als je toch al weet dat je wil verlengen. Dat is een beetje de redenering. Ja.
Als we dan eens kort op een rijtje proberen te zetten. Zoals we pas gezien hebben bij Den Haag. Je hebt dan zo'n gemeente die toch aangeeft van nou Sander, kom dat bij ons toch nog maar eens even evalueren. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de dingen die jij op een rijtje zet en hoe beoordeel jij die effectiviteit?
Ja, ik doe dat altijd door eigenlijk, dat is ook wel grappig, dat heb ik dus geleerd bij politicologie, hoe doe je onderzoek? Ik ben echt een onderzoekerig typeje. Ik heb daar zelf geen mening over. Ik vraag aan de opdrachtgever, wat is jouw bedoeling? Wat wil je bereiken? En dan zeggen ze vaak, wat wil ik bereiken? Veiligheid. Oké, en hoe zie je dat dan? Hoe bedraagt een camera bij aan veiligheid? En dan komt er heel langzaam vaak een verhaal van, ja, dan hebben we bewijsmateriaal. Dan hebben we beelden. Als er een ongeval of een criminaliteit of wat, dan hebben we beelden. En die kunnen we gebruiken als bewijs. Ah, dus dat is mechanisme 1. Gebruiken van de beelden. Dat is het meest voor de hand liggende gebruik van camera's. Maar, zeg ik dan altijd, dit zijn burgemeesterscamera's. En de burgemeester is niet voor boeven vangen. Je zet deze camera's neer om te voorkomen dat er incidenten gebeuren. Je wil dat mensen zich netjes gedragen, omdat ze denken, oh, ik ben in beeld, laat ik me maar netjes gedragen. Ja, dat willen we ook. Oké, nou, dus preventie. Ja, en we willen ook dat mensen zich veilig voelen. Oké, dat is doel nummer 3. En we hebben ook live toezicht. Dus als er dan iets gebeurt, kunnen we meteen reageren. Dan sturen we de politie er naartoe en dan kunnen ze ingrijpen en voorkomen dat het erger wordt. Nou, dan heb ik mijn beleidstheorie op papier gezet. Ik help daar natuurlijk bij, want ik zeg, dit zijn de 4 dingen en meer zijn er ook niet. Daar ben ik wel achter inmiddels. Dit zijn ze. En voor elk van die 4 moet je dan een onderzoeksinstrument bedenken. Dus het veiligheidsgevoel is natuurlijk buitengewoon moeilijk om te meten. En al helemaal om dat te koppelen aan een camera, al of niet. En ik denk ook dat er mensen zijn die zich juist onveilig gaan voelen door een camera. Dat ze denken, oh, er is kennelijk iets aan de hand. Helemaal als dat in je eigen straat voor je huis ineens een camera wordt neergezet om je buren te filmen waar een aanslag is gepleegd. Dan denk je, oh, dat is echt wel een boef dus. Ik wist niet dat het zo onveilig was hier. Dus het kan alle kanten opwerken, onveiligheidsgevoel, buitengewoon moeilijk. Preventie is ook moeilijk te meten, maar is wel te doen. Makkelijker te meten dan heel veel mensen denken in ieder geval. Live reageren op incidenten kan je ook prima meten. Je kan gewoon vragen hoe vaak doe je dat? Hoe vaak zie je een incident en hoeveel boeven hou je dan aan voordat ze echt uit de hand lopen? En je kan natuurlijk tellen hoe vaak beelden worden gebruikt, de opgenomen beelden. En dat tel ik dan en dat schrijf ik in een rapport op. Dus dat is een heel ingewikkeld onderzoeksmodel eigenlijk, want je hebt 4 succesfactoren. En daarmee maak ik de boel vaak veel ingewikkelder dan mensen willen. Want die willen gewoon ja of nee horen op de vraag, moet het verlengd of niet? Ja of nee? En dan zeg ik altijd, nou, dat ligt eraan wat je wil bereiken en hoe zwaar je die 4 verschillende dingen laat wegen.
En je geeft nu al een voorzet waarin je meegeeft van ja, ik help ze dan op een rijtje te zetten. Wat wil je eigenlijk bereiken? Mm-hmm. Hoe vaak kom jij er tegenaan dat ja, je dat inderdaad een beetje moet voorkomen? Want je zou omgekeerd ook kunnen zeggen, voordat er überhaupt ooit een camera is gezet, had dat toch eigenlijk al heel duidelijk moeten zijn?
Ja, dat moet ik ze eigenlijk altijd uitleggen. Dat is heel verdrietig. Maar dat klopt, dat geldt voor heel veel dingen die we doen in ons leven.
Ja. Nee,
ik
okay,
denk dat als je aan iemand vraagt, waarom poets je elke dag je tanden? Dat ze dan ook wel iets kunnen zeggen, maar niet heel precies. En dat de tandarts kan zeggen waarom het precies zo belangrijk is.
Ja.
Dus je doet het omdat goed. Het gewoon zo is. En ik denk dat het helemaal niet zo erg is om als onderzoeker dat uit elkaar te pluizen en de verantwoordelijkheid ook te hebben om ze daarbij te helpen. Want vaak zit het idee er wel achter. He, wat je wel hoort namelijk zijn een beetje clichézinnen. Bijvoorbeeld, als we daar nou eens een camera neerzetten, dan zullen ze zich wel 2 keer bedenken voordat ze onder het oog van de camera gaan vechten, bijvoorbeeld. Dat is een beleidslogica in hele gewone taal, maar dat is hoe het werkt. Dat is wat mensen denken. Oh, je ziet een camera, je was van plan om te gaan vechten en dan doe je het niet. Dat is het idee. En ik ben er dan om uit te werken hoe je dat kan meten en hoe je dat formeel noemt. Maar dat idee, dat hebben mensen vaak wel. En oh ja, en als dat niet werkt, dan hebben we in ieder geval de beelden nog. Dat is ook een beleidslogica. Oh, dan hebben we in ieder geval de beelden nog. Dus dan kan de politie er wat mee. En oh ja, en als dat allemaal niet werkt, dan is het wel fijn, want we horen van de mensen in de buurt dat ze bang zijn. En die camera laat wel zien dat wij als overheid aanwezig zijn. Oké, dus je wil invloed hebben op de veiligheidsbeleving. Dus die ideeën zijn vaak heel rudimentair, best wel goed aanwezig, maar niet meetbaar geformuleerd. En er is dus ook geen succesfactor. Je kan niet zeggen, dat heb ik ooit wel eens gezegd, een camera gaat nooit meer weg. Er komen er alleen maar bij. Want als een camera nooit iets waarneemt, dan moet die vooral blijven staan, want dan werkt die dus preventief. Als een camera heel veel incidenten waarneemt, dan moet die zeker blijven staan, want dan is die dus heel effectief voor de opsporing. En als die het allebei doet, dan is het helemaal goud waard en dan willen we er nog meer. Ja, dus de logica van een camera is onverslaanbaar. Daarom zijn er ook zoveel. En ik keer het altijd om. Ik zeg altijd, als je de hele tijd incidenten ziet met een camera, dan doet die het kennelijk niet goed. Want het is een preventieve maatregel. Dus als je echt alleen maar boeven wil vangen, dan kan je beter heimelijke camera's ophangen. Dus haal ze dan maar weg. En als er nooit iets te zien is, haal ze dan ook maar weg. Want dan is het kennelijk veilig. En als het niet zo is, dan kan je ze toch weer terugzetten. Dus je moet die logica andersom doen. De camera moet gewoon weg. Altijd. Behalve als je zeker weet dat hij een bepaald concreet doel bereikt en dat je dat de moeite waard vindt.
Nu, voordat we, want ik wil een paar van die puntjes eens wat meer in detail bekijken. Hoe pak je dat dan concreet aan? Maar een vraag die je aan niet heel veel mensen kunt stellen met dezelfde praktijkervaring en inzicht in het uitvoeren van die onderzoeken. Dus dat is een hele basale vraag voor jou. werkcamera's. Ben jij zelf voorstander van de camera's, de uitbreiding die we heel veel zien in heel veel steden en gemeenten? Is dat iets waar jij op basis van jouw ervaring zegt van, nou ja, ondanks alle risico's die eraan vasthangen, ik ben uiteindelijk in de basis wel voor?
Nee, ik ben uiteindelijk in de basis tegen. Ik zie gewoon dat als je camera's neerzet en je wil dat op een efficiënte en effectieve manier doen, dan moet je zoveel dingen goed doen dat het bijna onmogelijk is om dat voor elkaar te krijgen. En dus is het uiteindelijk meestal zonde van het geld en zonde van de privacy. Dat is mijn uiteindelijke conclusie na 25 jaar onderzoek. Maar ik weet dat heel veel overheidsbeleid niet oplevert wat de bedoeling was. En er zijn voorbeelden waarin het echt heel erg goed heeft gewerkt. Dus je weet maar nooit of in jouw cameraproject niet toch toevallig al die 5 sterretjes precies op een rij komen te staan en dat het fabelfantastisch werkt. En dus ben ik niet tegen camera's. Ik zeg gewoon meestal, als je kan kiezen uit 5 verschillende maatregelen, kies liever iets anders. Want camera's zijn heel erg moeilijk en heel erg duur en het kost privacy. Maar als je alles hebt geprobeerd en het werkt niet en je hebt een probleem dat zich leent voor de aanpak met camera's, ja, dan moet je vooral camera's doen. En daar kan ik bij helpen ook, want dan maken we het een succes. Ik heb echt fenomenale resultaten gezien van camera's als het allemaal klopt. Dus het probleem moet zichtbaar zijn voor een camera. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet. Want het is vaak donker, het gebeurt op allerlei plekken en het is niet voorspelbaar. Nou, dan heb je dus niks aan een camera op een vaste plek. Maar goed, stel dat het altijd op die plek gebeurt en het licht is goed en je hebt goed beeld. Dan moet je een camera kopen die het doet. Dan moet je zorgen dat die beelden op een beeldscherm komen bij een persoon die er wat mee kan. Dan moet je zorgen dat die persoon weet wie die moet bellen als er wat gebeurt. En dan moet je, nou, al die 5 dingen moeten goed geregeld zijn. En als het je dan lukt, dan heb je soms echt ontzettend fijne resultaten. Dat is echt het geld waard. Dus ja. Maar dat, de eerste stap, namelijk, is er een probleem dat zich leent voor cameratoezicht, dat is vaak niet het geval. Er gebeurt gewoon niet zo heel veel wat je met een camera zou kunnen zien.
En zijn er dan dingen waarvan jij kunt zeggen van, nou, dit zijn nu typisch dingen waar een camera wel zijn nut heeft. Dit zijn dingen waar het heel vaak wordt neergezet, maar waar het eigenlijk niet zijn nut heeft.
Ja, de meest effectieve camera is een camera die heel dom werk heel snel kan doen. Dus camera's die het echt doen, dat zijn trajectcontroles op de snelweg. Die kijken naar een kenteken, die zien dat het autootje daar rijdt op dat tijdstip. 20 kilometer verder rijdt hij daar en daar. Dan heeft hij dus zo hard gereden, hup, te hard. Boete. Dat is een soort van cameratoezicht die je niet met mensen kan nabootsen en ook op bijna geen andere manier voor elkaar kan krijgen. Er zijn wel alternatieven, maar goed, dit werkt heel goed. En dat komt doordat het heel dom werk is met hele makkelijke informatie, namelijk kentekens. Die zijn bedoeld om te lezen met een camera. Dat zijn echt perfecte dingen, die kan je goed zien. Auto's gedragen zich heel voorspelbaar. Ze hebben een bepaalde snelheid en ze zitten vaak met afstand tussen de verschillende auto's. Ze rijden in een rijbaan. In dat soort gevallen zijn camera's heel goed. Maar als het wat ingewikkelder wordt, om het andere, van wanneer moet je het vooral niet doen. Als jouw probleem is dat er op straat zakkenrollers actief zijn in mensenmenigten en je wilt camera's neerzetten om die zakkenrollers te signaleren en aan te houden, dat gaat je nooit lukken. Want zelfs als je zelf, als die zakkenroller jouw portemonnee steelt, heb je het nog niet eens door. Dus laat staan dat je dat met een camera gaat zien. Dat kan gewoon niet. Helemaal niet als je 150 camera's hebt om in de gaten te houden. Dat kan je niet zien. Dat soort delicten kan je niet oplossen met een camera. Maar ja, toezicht en mensenmenigtes weer wel. Ja, je kan wel zien hoe druk het ergens is.
In die gevallen die je aanhaalt, Sander, dan moeten we dan toch gewoon AI op loslaten. En die gaat patronen herkennen en dan komt dat toch goed?
Sorry, ik ga niet al te hard lachen. Ja, AI. Dat wordt mijn volgende onderzoek. Slim camera toezicht. Ik heb nog nooit een slimme camera gezien. Althans niet in de zin die ik slim vind. Want alle interpretatie van gedrag en intenties en scènes, dat is allemaal nog steeds heel rudimentair met camera's en software. Wat wel goed werkt zijn kentekens, maar die zijn bedoeld om te worden gelezen. Dat gaat heel goed. Ook in het donker en ook met infrarood en met regen. Dat is allemaal goed te doen. Maar de bedoeling En de intenties van iemand die zich verdacht gedraagt opsporen, dat is echt nog steeds. Ik krijg zoveel valse alarmen dat iedere eindgebruiker van dat soort systemen trekt onmiddellijk de stekker eruit. Want het is vaak gewoon onzin. Dit is niet een zakkenroller, dit is een duif die door het straatbeeld vliegt. En waarschijnlijk voldoet hij op de een of andere manier aan het algoritme. Namelijk, dit lijkt op zakkenrollersgedrag, maar het is het meestal nooit. Het is bijna nooit. En als het het al is, ben je te laat. Want dan is die al weg.
Nu goed, dat is iets waar we dan al misschien ons volgende gesprek voor kunnen plannen. Als jij dat interview of dat onderzoek rond slimme camera's hebt gedaan.
Dan kom ik graag terug. Ik wil ook graag gecorrigeerd worden door software die het wel doet. Dus mocht er een slimme camera leverancier zijn die zegt, ik kan dit wel, ik ga deze challenge aan. Dan hou ik mij aanbevolen om daarvan te leren.
Ja, die zetten we open. Ik wou nog heel eventjes kijken naar een paar onderdelen van zo'n onderzoek die ik ook interessant vond. Want één ding wat ik namelijk heel goed vond en waar jij mij trouwens ook terecht op corrigeerde, dat er een bijlage was die netjes aangaf hoeveel mensen heb ik gesproken en waar. En dan vond ik dus het feit dat jij ook niet alleen het vanuit een politiestandpunt ging bekijken of vanuit een gemeentestandpunt, maar ook effectief in gesprek gaat met de mensen. Hoe moet u me dat heel concreet voorstellen? Ga je gewoon een paar uur op straat staan en spreek je mensen aan die dan denken dat jij iets wilt kopen en de helft van de keren nee zeggen en doorlopen? Of hoe gaat dat?
Ja, nou, dat gaat precies zo. In de grote onderzoeken doe ik het samen met een dataverzamelingsbureau. Want dat gaat wel heel veel tijd kosten anders. Wat ik altijd doe, en dat doe ik vanaf mijn allereerste ervaringen als onderzoeker, ik ga er altijd naartoe. Ik wil daar rondlopen en niet een half uur met de burgemeester. Nee, ik wil daar in mijn eentje rondlopen. 'S avonds, 's nachts. Ik wil praten met ondernemers. Ik wil praten met de buurvrouw van driehoog achter. Ik wil gewoon voelen hoe het daar is. En ik ga rondkijken. Kan ik de camera's zien? Staan er informatiebordjes? Valt het op in het donker? Wat is de sfeer hier op straat? En dan praat ik ook met iedereen inderdaad die daar langskomt. En dat gaat vanzelf, omdat mensen mij aanspreken. Omdat ze vragen, wat bent u aan het doen? U bent hier foto's aan het maken van mijn huis. Wat bent u aan het doen? En dan heb ik een praatje en dan praat ik met ze van, nou, ik ben hier voor de camera's. Wat vindt u daar eigenlijk van? Wist u dat er een camera was? Maar voor de grote enquêtes doe ik het op de nette manier. Dat is echt een representatieve steekproef.
Oké.
Waarbij... Dat moet ik ook altijd uitleggen aan de burgemeesters. We gaan het niet op papier doen bij de bewoners van het plein. Want dan krijg je alleen de beroepsrespondenten. Je moet het op straat doen. Je moet ook bezoekers van dat gebied hebben. Want die lijken veel meer op mogelijke daders dan de bewoners. Die bewoners die weten wel dat die camera's er zijn.
Ja.
Je moet een bezoeker hebben die daar voor het eerst is, die... Als die de camera's zien, dan weet je dat het goed is gelukt met de informatievoorziening. Maar als die rondlopen en die hebben geen idee dat ze in beeld zijn, dan geldt dat dus ook voor heel veel mogelijke daders. Dus je moet het gewoon aan willekeurige voorbijgangers vragen. Op verschillende dagen van de week. Want niet iedereen heeft de hele dag de tijd om op straat te lopen. Dus dat gebeurt 's avonds even snel van je werk naar huis. Die mensen moet je vragen. En je moet je dus gewoon een aselecte steekproef maken die representatief is over verschillende dagen van de week, verschillende uren van de dag. Dus dat doe ik samen met Ipsos Research.
Oh ja, bekende naam in dat, op dat gebied natuurlijk. Wat mij opviel uit het onderzoek in Den Haag, ergens is het misschien niet verbazend, maar het is wel denk ik een belangrijk facet dat wel duidelijk blijkt uit zo'n onderzoek, is dat de meeste mensen positief zijn over dat cameratoezicht. De grote meerderheid zelfs.
Klopt. Daar hebben ze. Ik stel die vraag ook altijd, want het is relevant om in de discussie in de gemeenteraad bijvoorbeeld een eikpunt te hebben van wat vinden onze inwoners en onze bezoekers er nou eigenlijk van. Dus ik stel die vraag ook en dat doe ik wel bewust en ik stel ook ingewikkelde vragen. Dus als u moet kiezen tussen politie en meer camera's, waar geeft u dan de voorkeur aan? Om die mening een beetje af te pellen. Maar inderdaad, ik doe ook wel eens als grapje een weddenschap van tevoren dat ik zeg, ik denk dat 75% van de mensen het een goed idee vindt. En daar voel ik me ook wel een beetje bezwaard over vaak, want die vraag is echt flinterdun. Als je van tevoren aan mensen vraagt, hè, je geeft ze een introductie op de vraag, hallo, ik ben Sander Vlaait, ik kom onderzoek doen naar de camera's. Er worden heel veel ontvoerde kinderen teruggevonden dankzij cameratoezicht. Wat vindt u van cameratoezicht? Ja, dan is 100% voor. Maar als ik zeg, Cameratoezicht wordt vaak misbruikt door criminelen. Ze stelen uw pincode. Ze kijken mee over uw schouder. Wat vindt u van cameratoezicht? Dan is iedereen tegen. Dus die mening is heel zwak onderbouwd. Die mening is flinterdun. En het ligt eraan hoe je het vraagt. En wat voor ideeën iemand van tevoren al heeft. Het is niet gebaseerd op echte ervaringen met camera's. Maar de mening is ook belangrijk. Ja, maar het is flinterdun.
Ja, dus jij zegt aan de ene kant, ik moet dat wel meenemen. Maar tegelijkertijd zeg je, niet iedereen is een goed geïnformeerde burger die de voors en tegens goed kan inschatten. En het is dus een beetje onderbuikgevoel wat ik meet.
Zeker, ja. De redenering is vaak, als je niks te verbergen hebt, dan heb je ook niks te vrezen.
Ja.
Ik moet mijn lachen inhouden als mensen dat zeggen, omdat het echt overduidelijk onzin is. Maar dat is nog steeds hoe heel veel mensen denken. Ik hoor het wel minder vaak trouwens, dat is wel grappig. De discussie over privacy en over gegevensbescherming heeft echt een ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen 20 jaar, waarbij veel meer mensen zich realiseren dat elk dataspoor wat je achterlaat ook in je nadeel kan werken. Hmm. Dat hoeft maar op de een of andere manier. Hè, ze noemen dat privacy als een soort mozaïek. Dus elk klein tegelsteentje is eigenlijk niks waard. Maar alle tegeltjes samen kan je toch een leuk mozaïekje mee maken, wat eigenlijk helemaal niet de waarheid hoeft weer te geven. Al die stukjes informatie, we komen dat steeds vaker tegen. Dat mensen denken, oh ja, daar zou je best wel eens door in de problemen kunnen komen. Mm-hmm.
Dus ja. Dus wel een stukje veiligheidsgevoel. Dan heb je een belangrijk onderdeel dat heeft te maken met preventie. Preventie, dat moet je dan gaan op een bepaalde manier gaan meten. Jij krijgt dan, neem ik aan, inzage in bepaalde gegevens over registratie, aangiftes. Wat voor soort data krijg je daarvoor beschikking en hoe kun je die preventiewaarde dan meten?
Ik kijk eigenlijk altijd naar de politieregistraties. En dan beperk ik me niet tot aangiftes, maar ik wil ook meldingen. En ik wil ook de waarnemingen van de politie zelf. Mm-hmm. En dat zijn echt verschillende bronnen van informatie. En wat belangrijk is bij preventie, is dat je het bekijkt voor die incidenten waarvan je ook denkt dat camera's daar een effect op kunnen hebben. En de meeste politieregistraties hebben een categorie geweld. Maar ja, de helft van dat geweld is huiselijk geweld. Dat gebeurt binnenshuis. Dus dat moet je eruit filteren. En dan kan je toch redelijk een aantal incidententypes kiezen waarvan je zegt, als die nou zijn afgenomen, dan hebben we iets goeds bereikt. Waarbij wel altijd de kanttekening is, het zou best kunnen dat als je een camera ophangt, dat mensen dan sneller aangifte gaan doen dan voorheen. Omdat ze denken, er is bewijsmateriaal. Dus ik ga nu wel aangifte doen, terwijl ik dat vroeger niet zou hebben gedaan. Dus het aantal aangiftes zou wel eens kunnen gaan stijgen dankzij camera's, in plaats van dat het aantal incidenten stijgt. Dus dat moet je altijd uit elkaar halen. Hier kan ik uren over praten. Dit is mijn werk. Dit is wat ik doe. Ik probeer zoveel mogelijk informatiebronnen naast elkaar te zetten om vanuit verschillende invalshoeken iets te kunnen zeggen over preventie. En ook enquêtes spelen een rol. En ook mijn eigen logica speelt een rol. Als ik rondloop in dat gebied en ik zie niet dat daar camera's zijn, dan weet ik zeker dat het niet preventief gaat werken. Want het kan alleen maar preventief werken als mensen zich bewust zijn van de camera's. En als je ze niet ziet, dan is dat dus niet gehaald.
Ja, maar dus ja, je probeert dat dus gewoon zo goed mogelijk te doen. Want je bent aan de ene kant afhankelijk van de cijfers. Je bent afhankelijk van de kwaliteit van die registraties, van die meldingen die gedaan zijn. Je moet meenemen dat er soms zelfs een stimulerend effect is van een camera op meldingen. Maar goed, je probeert daar zo goed mogelijk een beeld van te maken. En dan kun je een voor- en nabeeld maken, neem ik aan. Je schrapt dat dan af in tijdvakken. En dan komt daar toch iets van een resultaat uit. Een ander onderdeel dat je noemde is live toezicht. En dat is misschien als algemeen uitgangspunt nuttig om even bij stil te staan. Hoe vaak is er effectief zo'n live toezicht? Is dat de standaard in jouw ervaring? Is dat iets waar men eigenlijk meestal geen live toezicht heeft? Hoe wordt dat ingevuld?
Ja, wat denk je zelf, Bart? Die vraag stel ik namelijk altijd aan mensen die ik op straat spreek. Dan vraag ik altijd, van wie denkt u dat die camera is? En ik vraag ook altijd, denkt u dat er nu iemand naar zit te kijken? Ik ben wel benieuwd wat jij denkt.
Ik denk dat er ergens wel een soort van kamer is waar een aantal mensen probeert om dat toezicht te houden, al dan niet op afroep. Maar dat een heel beperkt deel is van die camera's. Want ja, dat is natuurlijk ontzettend intensief, dus dat gaat altijd heel beperkt zijn. Maar zo stel ik me dat voor.
Ja, nou, dat klopt. maar jij hebt er verstand van. Jij denkt na over organisatie, van hoe doe je dat dan? Maar het zijn camera's van de overheid, hè, waar ik het over heb. Camera's van particulieren en van bedrijven worden nooit live bekeken. Vergeet het maar, want dat zijn er miljoenen. En daar zit één mannetje naar te kijken naar 50.000 camera's. Dus die kijkt helemaal niet. Die kijkt alleen maar als er iemand op de alarmknop drukt. Of als er brand is in de lift. Of als de slagboom het niet doet. Dan gaat die camera aan. Ja. Maar voor toezichtcamera's van de overheid worden de eisen natuurlijk wel hoger gesteld. Dus ja, daar veel meer gebieden waar vaak iets te zien zou moeten zijn. Daar ga je kijken naar verdachte patronen. Ook al is er nog helemaal geen alarm. Je kijkt gewoon hoe het gaat. En dat live toezicht, dat moet er dus zijn. Op bepaalde uren. Dat staat ook in dat artikel van de gemeentewet wat ik net noemde. Maar hoeveel uren er live toezicht moet zijn, dat is niet bij wet geregeld. Er staat alleen maar dat er ooit live naar moet worden gekeken. En dan zeg ik altijd, oké, dus als ik met de jaarwisseling 5 minuten live camera toezicht kijk, dan voldoe ik aan de wet. Ja, dat klopt. Ja. En als je elke dag 24/7 kijkt, is dat ook goed. Ja, dat is ook goed. Dus het is een afweging van de kosten en de baten. En dat is vaak helemaal niet zozeer ingegeven door de ernst van de problemen, maar door de schaal van het cameraproject. Als je 150 camera's hebt, dan kan je daar een camera toezichtruimte voor bouwen. En als je 2 camera's hebt, dan doe je dat niet. En iets daartussenin komt ongeveer daartussenin uit. Dus de steden met de meeste camera's hebben 24 uur per dag camera toezicht. En de steden met weinig camera's hebben dat niet. Maar dan alleen op vrijdagnacht en op zaterdagnacht bijvoorbeeld, als het heel druk is.
Iets wat je vaak als argument hoort als het dan gaat om camera's met een bepaalde preventieve werking, als het gaat om live toezicht, is van ja, daarmee verhuis je het probleem alleen maar. Dan gaat het zich plaatsvinden op een plek waar er dan geen toezicht is of geen preventieve werking. Is dat iets, ja, ik neem aan van wel, wat jij meeneemt in je onderzoeken, maar vooral hoe probeer je dat te meten? Hoe kun je dat kwantificeren?
Ja, nou, dat is best wel goed te meten als je maar een opdrachtgever hebt die het de moeite waard vindt om in een gebied waar geen camera toezicht is ook enquêtes te doen. En ook de politiecijfers op te vragen. Dat is eigenlijk het gekke. Als ik een onderzoek doe naar camera toezicht, dan is mijn gedroomde onderzoeksopzet dat ik 3 gebieden onderzoek waar helemaal niets is. In 1 van die 3 gebieden worden camera's geplaatst. Dan kan ik voor en na in die 3 gebieden meten wat er is veranderd. Het ene andere gebied waar geen camera's komen is mijn controlegebied. Namelijk hoe ziet het er in de samenleving als geheel uit. Als er overal coronamaatregelen zijn, dan gaat overal alles veranderen. Dat is mijn controlegebied om te kijken of het een maatschappelijke trend is of dat er echt iets in het cameragebied is gebeurd. En ik wil een aanlokkelijk verplaatsingsgebied onderzoeken. Namelijk, om de hoek gaan ze verder. Als ik hier een camera neerzet, dan gaan ze om de hoek verder. Of in dat andere woonwijk of in dat andere uitgaansgebied. Daar wil ik dan ook een nulmeting en een effectmeting doen. Oftewel, ik doe 6 metingen en er is maar 1 meting in een gebied met camera's. Dus ik heb een opdrachtgever nodig die 6 keer zoveel geld uit wil geven als wat je eigenlijk verwacht. En dat is best zeldzaam. Maar dat is gelukt.
Okay.
De gemeente Amsterdam heeft dat een keer gedaan met een controlegebied, een verplaatsingsgebied en een cameragebied. En wat bleek? De theorie over verplaatsing kwam precies uit. En de theorie zegt, als je een rationele dader hebt, dan gaat hij op zoek naar de plek met de minste risico's. Dus als er een camera hangt, gaat hij ergens anders naartoe. Daders die geen risicoanalyse maken, die impulsief handelen, bijvoorbeeld vechtpartijen, overlast, die trekken zich niks aan van de risico's en die zullen zich dus ook niet verplaatsen. Nou, dat blijkt precies zo te zijn. Dus vermogenscriminaliteit, dus inbraken, fietsendiefstallen, autokraken, dat doe je liever in een gebied waar geen camera's staan. Dus die daders die gaan naar een andere plek. Maar overlast, geweld, geluidsoverlast, gedoe op straat, dat is impulsief. En die mensen trekken zich niks aan van de camera, dus die gaan ook niet naar een andere plek.
Dus hier ook weer een belangrijke koppeling met dat doeleinde. Als jij je vooral wilt richten op het stoppen van vermogensdiefstal, dan moet je heel goed bewust zijn van wat dat voor effect kan hebben. Terwijl gaat het vooral om overlast, dan kan het wel een goed middel zijn in die context.
Ja,
heel interessant. Misschien dan alleen jammer dat dat pas tot nu toe op één plek gelukt is. Je zou natuurlijk dat meer willen kunnen onderzoeken. Maar dan loop je er misschien tegenaan dat vaak het, dat het misschien zelfs al bijna bijzonder is dat je zo'n onderzoek mag opzetten. Want ik kan me voorstellen dat men bij een aantal instellingen, gemeentes, ja, misschien bang is voor de resultaten die eruit gaan komen. Dat men ergens wel weet van ja, maar daar gaat gewoon uitkomen dat wij misschien niet op de meest efficiënte manier bezig zijn. Of zit men daar meestal wel echt in een modus van ja, maar wat wij doen is gewoon goed. Dat gaat ook uit dat onderzoek komen.
Nou, allebei eigenlijk. Ik merk sowieso, hè, mijn blik is natuurlijk, heeft een bias. Want ik praat alleen maar met gemeenten waar ik mee praat. Dus ik weet niet hoe andere gemeenten hierover denken, maar de gemeenten die mij benaderen zijn allemaal oprecht geïnteresseerd in de vraag, wat komt eruit? Dat valt me altijd op. Dat is niet van tevoren duidelijk dat ze denken, oh, het zal wel niks zijn of oh, het moet een succes zijn.
Oké, belangrijk.
Dit zijn gemeenten die willen weten hoe het zit. En dat komt volgens mij doordat er een hele gezonde impuls is naar allebei de kanten. De kant voor de camera's zegt, natuurlijk willen we camera's als het daardoor veilig wordt. Maar er is ook een andere kant en die zegt, ja, ze staan er nu 20 jaar. Het kost geld, het kost privacy en we hebben wel wat anders te doen. Als het niet echt effectief is, dan kunnen we beter wat anders doen, toch? Dus die interesse, geloof ik, is er wel echt. Maar nogmaals, dat is omdat ik dat baseer op de gemeenten die met mij praten. En er zijn natuurlijk ook gemeenten die nooit een evaluatie doen. En ja, ik weet niet wat die denken.
Nee, oké. Op zich, we zouden het daar nog lang over kunnen hebben, maar ja, je hebt nog andere dingen onderzocht en die wil ik zeker ook eens de revue laten passeren. En een van die dingen heeft te maken met bodycams. Bodycams bij de politie bedoel ik dat natuurlijk. Misschien in de basis, wat voor soort onderzoeken heb je daar kunnen of mogen doen?
Ik ben ooit begonnen in 2015, omdat de politie in Amerika toen bodycams kreeg van president Obama. Er was gedoe over de politie die te veel geweld zou gebruiken en die te snel vuurwapens zou gebruiken, ook bij mensen die zelf helemaal geen wapen hebben. Die discussie was bijna oneindig en toen het helemaal misging in St. Louis, in Ferguson, daar ben ik ook naartoe geweest trouwens, daar is iemand doodgeschoten, er was geen bewijsmateriaal van. Er waren geen beelden van. En toen zei Obama, ik wil dat elke agent een bodycam krijgt. En als je je wapen trekt, moet je dat filmen. En het liefst ook de minuut daarvoor. En precies op diezelfde tijd ontstond er in Nederland een discussie, en ook in andere Europese landen, over de vraag, willen we ook bodycams? En daar was de aanleiding tegenovergesteld. Namelijk, politiemensen worden bedreigd en krijgen te maken met geweld vanuit de bevolking. En wij willen dat filmen. De burger filmt ons vaak met zijn smartphone en maakt dan een selectie van beelden en zet dat op internet. En wij willen het hele verhaal kunnen tonen. Dus we willen ook onszelf kunnen beveiligen tegen de boze burger. Dat misverstand vond ik zo interessant, of dat verschil van inzicht vond ik zo interessant, omdat ik dacht, als je het voor doel A gebruikt, namelijk controle van de politie op toepassing van hun bevoegdheden, dan moet je dat totaal anders invoeren en op een andere manier regelen dan in Nederland, waar je de politiemensen wil beschermen. Ik heb daar echt met heel veel mensen over gepraat en het leek wel alsof niemand dat interessant vond. Van ja, nee, een camera, dat is een neutrale observator van wat er gebeurt. Maar ik wist dat dat niet zo was. Want je kan hem ook niet aanzetten, bijvoorbeeld. En Amerikaanse politiemensen waar ik mee heb gepraat, die zeiden ook, als ik vertelde dat de Nederlandse politie vroeg om bodycams, dat ze zeiden, maar waarom? Waarom willen ze gefilmd worden? Als het niet verplicht zou zijn, zouden wij het echt niet doen. Dus die discussie en dat verschil van inzicht vond ik zo intrigerend dat ik daar me in ben gaan verdiepen. En toen mocht ik voor de Nationale Politie onderzoek doen naar de mogelijke meerwaarde van bodycams. Hoe zou het kunnen werken? Dat was een theoretisch onderzoek, gebaseerd op literatuur en andere onderzoeken. Toen heb ik in een aantal proefstudies mee mogen draaien, waaronder in Amsterdam echt een grootschalig onderzoek waarbij de helft van de basisteams bodycams kreeg en de andere helft niet. Dus dat was een hele mooie randomized controlled trial. Echt om door een ringetje te halen. En dan kan je zien of het preventief werkt bijvoorbeeld en of het repressief werkt. En wat de mensen ervan vinden.
Eén ding wat ik me meteen dan even afvraag, en daar is waarschijnlijk een hele goede uitleg voor, maar kan dat niet allebei? Of moet je dan de implementatie van de bodycams helemaal aanpassen? Namelijk zowel bodycams die aan de ene kant de politieagenten beschermen, omdat er registratie is wat er gebeurd is. Maar tegelijkertijd ook de burger, ja, met hetzelfde punt, er is registratie wat er gebeurd is. Of zeg je van ja, nee, dan moet je de type bodycam, wanneer ze aangaan, hoe je dat regelt, dat is compleet anders in die twee situaties.
Ja, het type bodycam niet. De bodycam kan dat prima filmen, maar de regels, de interne spelregels van de bodycam moeten totaal anders zijn. Wie mag er bij de beelden? Wat moet je opnemen? Hoe lang worden ze bewaard? Wie krijgt daar toegang toe? Is het echt een leveling technologie, hè, waarbij de rechten tussen de politie, die toch wel vrij hoog staan, hè, dat is het bevoegd gezag, die hebben geweldsmiddelen, die hebben allerlei bevoegdheden. De burger staat er zeg maar onder. Als de burger gaat filmen, wordt die verhouding een beetje gelijk getrokken. Als de politie dan ook nog gaat filmen, gaat de politie weer omhoog in de escalatie. Dus dan is het weer de machtigste partij. Als je dan het recht om te filmen en te bepalen wat je wel of niet filmt, en of je die opnames wel of niet gebruikt, als je dat bij de politie legt, dan krijg je het Nederlandse model. In Amerika hebben ze ervoor gekozen om dat niet bij de politie te leggen, maar bij de burger. Dus de burger heeft er recht op dat het wordt gefilmd. En de burger heeft er recht op om te zien wat er is gebeurd. En dat betekent dat als de politie geen opnames heeft gemaakt, of als de opnames niet worden vertoond, dan hebben ze kennelijk iets fout gedaan. En in Nederland is dat niet zo. Als je in Nederland zegt als politie, we hebben geen opnames van de bodycam, want ik vond het niet nodig, dan is het klaar. Dan is de discussie voorbij. Terwijl dat ook best wel eens hetzelfde verhaal zou kunnen zijn.
Maar dus een belangrijk uitgangspunt als we het nu over die onderzoeken gaan hebben, dat was dus ingezet vanuit de optiek, het is de politieagent die wij willen beschermen. Ja. Okay.
En dat is in alle landen zo, behalve in de Verenigde Staten. Daar is de relatie met de politie gewoon heel anders dan hier. Er zijn daar vrij veel mensen die zeggen, hou maar op met de politie, we regelen het zelf wel.
Ja, inderdaad. Een onderwerp op zich. Maar als we even teruggaan naar het onderzoek wat we hier hebben kunnen doen, met dus duidelijk in het achterhoofd, dat was de insteek. Bescherming van de politiemensen zelf. Je hebt dat mogen onderzoeken. Wat zijn belangrijke bevindingen die je daaruit haalt? Dingen die jou misschien verrasten of misschien net niet?
Ja. Nou, wat mij verraste was het preventieve effect. Ik heb nog nooit een maatregel gezien die zo'n aantoonbare meerwaarde had voor de veiligheid van zowel de agent als de burger. Mensen gedragen zich gewoon netter als ze weten dat het wordt opgenomen.
Mm-hmm.
Dat is een psychologisch effect wat we al heel goed kennen. Iedereen zegt dat ook. Vreemde ogen dwingen. Hè? Als er iemand meekijkt, dan gedraag je je anders.
Ja.
Als je op straat begint te schreeuwen en er gaan overal gordijntjes open en ramen open omdat mensen gaan meekijken wat er gebeurt, dan weet je ook zeker dat het wel goed komt. Dus dat heeft een corrigerend effect. En de bodycam heeft dat effect. En dat is gigantisch. Echt veel meer dan wat ik had verwacht. En ook veel meer dan alle andere maatregelen die ik ooit heb onderzocht voor het programma Veilige Publieke Taak. Dat was, we stellen samen een norm. We doen aan preventie. We doen aan informatie. Allemaal heel nuttig. Maar dit halveerde het geweld richting de politie.
En waren daar nog variaties in hoe die camera kenbaar wordt gemaakt? Even om in uiterste te spreken, als er ergens een groot flitsend licht met een fluo bord op de borst van de agent zat met ik ben aan het filmen versus een cameraatje waar je dat niet meteen zag. Hoe had men dat ingevuld? Hoe zichtbaar was dat?
Het was vrij zichtbaar, maar wat mij betreft nog niet zichtbaar genoeg.
Mm-hmm.
En ik vind ook dat de manier van activeren van de camera en het communiceren over de bodycam, dat kan je ook op een de-escalerende manier doen of op een escalerende manier. En daar moet ook heel goed over nagedacht worden. En als je de bodycam als een de-escalerend instrument inzet, dan zet je hem neer als een soort neutrale scheidsrechter die gaat observeren wat er gebeurt. Aan allebei de kanten van de interactie wordt nu opgenomen wat er gebeurt, zodat we later kunnen zien wat er echt is gezegd en wie er wat heeft gedaan. Maar als je dat niet op die manier doet en je gaat dreigen met aanzetten van als u zich nou niet gedraagt, dan ga ik u filmen, dan wordt het escalerend. En dan heb je juist niet bereikt wat je wil.
Ja. Dus ik kan me voorstellen dat een heel belangrijk onderdeel bij dan de inzet van zo'n middel ook training van mensen is. Dat ze dat niet gewoon, we spelden een bodycam op en ga maar. Hoe pakte men dat dan aan?
Essentieel. De instructies en het ook het voortdurend blijven communiceren over de sociale kanten van deze technologie is veel belangrijker dan de techniek zelf. Het is ook geen technische interventie, maar een sociale interventie, zeg ik altijd. En als het dat niet meer is, dan doet hij het niet. Het moet ook een sociale interventie zijn en het ideale is dat we nooit iets filmen. De bodycam doet het beste als die nooit aanstaat. Dat is mijn mening. En dat betekent dus inderdaad dat je helemaal suf moet communiceren. En je moet nog meer communiceren. En je moet nog meer communiceren. En dan nog meer communiceren. De drie C's. Communicatie, communicatie en communicatie. Want daar zit de meerwaarde van preventie. En van de sociale druk van vreemde ogen dwingen. En dat zit niet in het achteraf gebruiken van bewijsmateriaal. Geldt ook voor vaste camera's. Hè. Ik heb een keer een prachtig onderzoek gelezen over het verschil tussen straatverlichting en camera's in Engeland. En de onderzoekers zeiden, ja, de straatverlichting doet het veel beter dan camera's. Want dat voorkomt echt iets. En trouwens, wat heeft u nou liever? Dat u bent verkracht in een donker steegje, maar dat er mooie infraroodbeelden van zijn? Of dat u niet bent verkracht omdat het steegje gewoon goed was verlicht? Kies maar!
Ja, dus maar
het
dat is iets...
echt een technocratische benadering van camera's. Alsof die registratiefunctie al het verschil gaat maken. Maar dat is niet zo.
Maar dat zit er misschien een beetje ook in soms een misvatting die je veel voorbij ziet komen op iedere vorm van monitoring. Dat men vaak vergeet wat we het liefste hebben, is dat de mensen niet hoeven te betrappen. Dat er helemaal niks is om vast te stellen. Dat is wat we echt willen. Het gaat er niet om dat we mensen vervolgens aan de schandpaal kunnen nagelen of ze kunnen oppakken. Nee, wat we het allerliefste willen, is dat er helemaal niks gebeurt. En dat lijkt me soms wel te vergeten.
Ja, absoluut. En er zit ook een groot verschil tussen politiemensen onderling daarin. Ik ken een heleboel politiemensen die, vooral in uitgaansgebieden bijvoorbeeld, die weten dat de bodycam met het knipperende lichtje heel goed werkt. Mm-hmm. En dat mensen ook vragen, is die nu aan het filmen? Staat die aan? En dan zetten ze dat op een intelligente, sociale manier in. Dan zeggen ze, bijvoorbeeld op de vraag, is die nu aan het opnemen? Dan zeggen ze, dat bepaal jij. Als je je nu gedraagt, doe ik dat niet. Als je je niet gedraagt, dan zet ik hem aan. Dus die zetten hem heel slim en sociaal in. Maar ik ken ook politiemensen die zeggen, ik wil het liefst een heimelijke bodycam. Want anders doen ze het niet. En dan heb ik geen bewijsmateriaal. Dus die zitten volledig op de repressieve tak. Mm-hmm. En dat kan ook. Ja. Als je bijvoorbeeld getraind bent als opsporingsbeambte en je gaat mee naar invallen in drugslaboratoria. Ja, daar wil je ook inderdaad zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelen. Daar wil je niet dat mensen wegrennen en het drugslab achterlaten. Dat werkt wel preventief, maar je wil de daders hebben. Dus als je meer uit die traditie komt, snap ik dat je dat op straat ook meeneemt.
Nu, dat doet mij denken, als men vanuit dat repressieve denkt maar ik wil liever heimelijk opnemen. Net zoals dat burgers overal met hun telefoons rondlopen, is dat iets wat in die onderzoeken naar boven kwam, in hoeverre politie mensen zelf het gaan opnemen en zelf camera's gaan gebruiken?
Dat is een van de belangrijkste redenen voor de politie geweest om te zeggen, we gaan het nu standaardiseren. Omdat er gewoon heel veel politiemensen waren die zeiden, ik word gefilmd door de burger met de smartphone en ik wil ook mijn kant van het verhaal kunnen vertellen. Dus als ik geen camera van mijn werkgever krijg, dan ga ik zelf wel even naar de winkel. Dan koop ik er zelf een. En dat leidt tot zoveel risico's en beveiligingsrisico's en datalekkages dat de politie zei, nou, dat moeten we zeker niet hebben. Dit moeten we standaardiseren en goed gaan regelen.
En hoe gestandaardiseerd is dat nu? Lopen de meeste korpsen in Nederland ondertussen rond met bodycams of is dat nog zeer beperkt?
Ja, nee, dat is landelijk uitgerold. Dus er is een landelijke standaard bodycam aangeschaft. Elke politie eenheid in Nederland heeft er een aantal gekregen. Die worden verdeeld over de verschillende basisteams. Dat is één soort camera met één achterliggende software en opslag. Één beveiligingsprotocol. Dus dat is helemaal gestandaardiseerd. Er zijn natuurlijk nog wel wat uitzonderingen voor specialistische teams. Bijvoorbeeld voor onderhandelaars. Die willen ook een livestreaming bodycam hebben. Dat is nog niet de standaard. Maar die technologie is er wel. En voor dat soort specifieke teams hebben ze dan dus een live streaming bodycam, zodat als er tijdens een gijzeling of tijdens iets anders waar ze eigenlijk geen tijd hebben om te communiceren met de commandant, dat ze ook kunnen meeluisteren en meekijken met wat er gebeurt. Dat is bij de gewone bodycam nog niet. Die neemt alleen maar op.
En om een beetje een idee te krijgen van het soort, voor zover jij daar ook een zicht op hebt, maar wellicht wel naar de beveiligingsmaatregelen rond zo'n camera. Het is te zeggen, is dat iets dat neemt op en dat wordt meteen in de cloud opgeslagen? Blijft dat lokaal op het toestel? Kan de agent dat beïnvloeden? Kan die er een kaartje uittrekken? Wat voor dingen heeft men gedacht?
Ja, dat is iets waar de techneut in mij altijd heel erg van smult. Dat is waarom ik het zo leuk vind. En ook die tussenpositie te kunnen innemen, zeg maar. Ik geloof heel erg in de kracht van bedrijven. Ik geloof heel erg dat leveranciers van dit soort systemen misschien wel de meest deskundige mensen zijn in hoe je dit soort dingen regelt.
Okay.
Dat moet dan wel een bedrijf zijn dat geen geld verdient met data. Want dan krijg je rare abonnementsvormen die je misschien liever niet wil. Het moet een bedrijf zijn dat zijn geld verdient met een goed werkende bodycam. Die doet wat die moet doen. En die bedrijven zijn daar heel goed in. Bijvoorbeeld, bodycam leveranciers weten dat de knoppen ook bediend moeten kunnen worden met een hele dikke handschoen in de winter. Dus die hebben bedieningsknoppen die heel groot zijn. En er zit maar één knop op zo'n apparaat. De meeste klanten zeggen, kan je niet een ander knopje maken voor het maken van een foto? Kan je niet een ander knopje maken voor het opnemen van alleen geluid? En die leveranciers zeggen, nee, dat gaan we niet bouwen. Want dat werkt niet met een handschoen als het -10 is en je bent aan het rennen. Die bodycam leveranciers hebben ook door dat de gegevensverwerking heel erg goed beveiligd moet zijn. Dus die leveranciers die hebben allemaal encryption at rest uitgevonden. Dus dat wil zeggen dat de beelden gescrambled, geëncrypt op de bodycam SD-kaart worden opgeslagen. Die is onleesbaar totdat de beelden worden geüpload naar het videomanagement systeem. Daar zit de encryptiesleutel weer in en die geautoriseerde gebruikers mogen dan toegang. Maar er is een audit trail waarin je ziet dat elke inlogpoging op dat videomanagement systeem die wordt gelogd. Je kan kwartaalrapportages maken over hoeveel beelden hebben we. Je kan default bewaartermijnen instellen. Dus de goede bodycam leveranciers hebben denk ik meer tijd besteed aan hun back office en aan de beveiliging en aan de gegevensstromen dan aan het apparaat. Want dat is gewoon een hele domme lens met een batterij.
Mm-hmm.
Dus het gaat om die selectie van goede leveranciers. En die leveranciers die zijn daar heel bewust mee omgegaan. Die hebben bijvoorbeeld ook uitgevonden dat bufferen heel belangrijk is. Dus op het moment dat er een incident uit de hand loopt en je drukt dan op de knop opnemen, dan ben je te laat. Dus je zet de bodycam in standby. Die buffert de hele tijd alles wat er gebeurt. De opname van geluid en beeld. Maar als je niet op de opnameknop drukt, gaat dat na 30 seconden automatisch weer weg. Maar als je wel op de opnameknop drukt, dan legt die ook de vooraf gebufferde 30 seconden vast. Om ook de aanleiding van het incident te zien. Nou, op die manier zijn de leveranciers dus eigenlijk beter geïnformeerd over wat de klanten willen dan de opdrachtgevers zelf. Maar je kan natuurlijk ook een cowboy in dienst nemen. Een product kopen van een bedrijf dat zegt, ja, we hebben een of andere cloud service. Ik weet niet precies. Kijk maar even naar de kleine lettertjes. Zoals het vaak gaat met deurbelcamera's. Ik heb gesproken met bedrijven die deurbelcamera's maken die niet eens weten waar die data naartoe gaat. Want we hebben gewoon het standaardpakket van de Amazon Web Services gekocht. Ja, 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 ik weet niet wat voor algoritmes en wat voor een AI en wat voor een data en bewaartermijnen. Oh, staat het in Amerika? Oh, grappig. Dat wist ik niet.
Ja. Ja, en je ziet de excessen als je meer naar de Amerikaanse variant kijkt met bedrijven zoals Flock, die ook bekend zijn om hun grootschalige cameranetwerk en privaat beheerd. Ik hoor het je graag zeggen dat je daar ook naar kijkt van ja, het bedrijf die daarbij betrekt, dat moeten bedrijven zijn die niet hun opbrengsten uit de abonnementsformules of allerlei perverse incentives om data gebruiken, absoluut.
Ja, zeker.
Goed. Nu goed, de inzet van dat soort camerasystemen. We hebben het net een beetje rond de gemeente. Cameratoezicht bij politie, bodycams. En ik zag jou ergens de gevleugelde uitspraak doen. Van ja, als het over videosystemen gaat, dan moeten we onszelf niet als een loodgieter zien, maar eerder als een tuinier. Wat bedoel je daarmee?
Dat heb ik geleerd van een collega van mij. Die zei, je kan problemen op twee manieren benaderen. Als er lekkage is in je huis, dan vraag je een loodgieter en die lost dat dan op een ingenieursmanier op. Die gaat namelijk kijken waar het lekt en die gaat dan de vloer openbeuken met een drillboor totdat hij het lek heeft gevonden. Die repareert het lek en die stort er weer nieuw beton overheen. Klaar. Als je met lekkage naar de huisarts gaat, Dan vraagt hij, hoe gaat het met je? Heb je dit al langer? Komt het vaker voor in je familie? Ga maar 3 weken naar huis en als je het dan nog steeds hebt, kom dan nog maar eens een keertje terug. Want een huisarts wil liever niet alle leidingen openleggen en daar beton in storten. Zo werkt het niet bij mensen. Nou, mijn opvatting over technologie en over cameratechnologie is dat je het dus als huisarts of als tuinier moet benaderen en niet als loodgieter. Je moet het niet puur technisch zien, maar je moet het zien als een sociale wetenschap. En een tuinier, vond ik een beter beeld geven. Een tuinier weet dat een boom soms wel vruchten draagt en soms niet. En dat heeft met 1000 factoren te maken. Met de context waar die boom staat, met het seizoen, met of je de goede grond hebt, of je de wildgroei goed hebt voorkomen, of je goed kan snoeien. Weet je wat je aan het doen bent? En het kost jaren om een goede tuinier te worden. Omdat je zoveel factoren hebt om rekening mee te houden, dat je ook niet de ambitie hebt om nu een keer een apparaat te kopen. Iedereen geeft je een hamer en dan kunnen we lekker gaan timmeren. Nee, je moet het zien als een tuinier. Dus we geven iedereen een stuk grond. Ga maar iets doen. En dan wordt de discussie veel intelligenter en je wordt je veel bewuster van het feit dat je altijd in een bepaalde context werkt en met weersomstandigheden te maken hebt en ook met wildgroei. Er zijn altijd mensen die zeggen, ik heb hier een eigen boompje geplant en het lijkt me eigenlijk veel interessanter om dat te doen. Dat moet je als tuinier, moet je daar radicaal in snoeien. Boomgaarden zien er niet voor niets allemaal uit als een boomgaard. Dat is omdat er geen ruimte is voor andere dingen. Je kan niet 1000 verschillende bomen naast elkaar zetten.
En ja, met wildgroei dan stip je natuurlijk het probleem van de function creep aan. Wat je heel vaak ziet met camera's. Die worden voor het ene doel geplaatst en al snel breidt dat uit naar allerlei dingen. Hoe kwam dat in jouw onderzoek voorbij? Dat men daar extra dingen bij gaat halen? Is dat iets wat heel veel gebeurt? Is dat iets even, ja nee, eigenlijk valt dat in de praktijk wel mee. Ja, natuurlijk vanuit ons privacy oogpunt en de nieuwsdingen die wij meenemen, krijg je de indruk dat die function creep er bijna altijd bij komt. Maar vanuit iemand met echt ervaringsdeskundigheid, hoe zie jij dat?
Ik probeer nu 20 jaar ervaringen met function creep in 1 antwoord samen te vatten. Ik vind dat het wel meevalt. Maar dat is ook een persoonlijke, subjectieve mening. Ik had namelijk verwacht dat het heel erg snel mis zou gaan.
Mm-hmm.
Dus mijn verwachtingen waren al niet hoog. En als het dan meevalt, ja. Ik weet niet of het dan ook echt meevalt. Maar wat ik merk is dat het al moeilijk genoeg is om je eigen vooraf gekozen doel te bereiken. En dat function creep eigenlijk de boel alleen nog maar ingewikkelder maakt. Dus laat dat nog maar even zitten. Ik heb juist het idee dat er bijvoorbeeld bij projecten waar ze 2 of 3 verschillende dingen willen uitproberen, dat het al moeilijk genoeg is om er eentje te doen. Dus laat het daar dan maar even bij. Aan de andere kant is het wel zo wat ik zie, maar dat is niet zozeer function creep. Maar dat is de snoeppot, wat ik het altijd noem. Als je ergens een database aanlegt met informatie, dan is dat een snoeppot aan informatie. En dan is het heel moeilijk om andere mensen te verbieden om in die snoeppot te gaan graaien. Dat zie je wel. Dus je legt een database aan voor doel A. Bijvoorbeeld, er is uitgaansgeweld en mensen raken gewond. Maar wat je ziet in de praktijk is dat die beelden worden gebruikt voor het kijken naar zwervers op straat die misschien op een bankje liggen te slapen waar het niet mag. Ja, dat is function creep. Dat is niet waar die dingen voor bedoeld zijn. In mijn eigen buurt heb ik het ook gezien. Ik heb een evaluatie gedaan van cameratoezicht hier in Amsterdam. De helft van de registraties, dat is wel een tijd geleden hoor, maar de helft van de registraties ging toen over dubbel geparkeerde auto's. Dus auto's die niet in een parkeervak staan, maar midden op de weg hun knipperlichten aanzetten en dan een boodschap gaan doen. De helft van de registraties. En ik vroeg, wat doen jullie daarmee? Ja, we geven het door aan de handhavers. Ja, en wat doen die ermee? Ja, niks. Want die weten al lang dat daar elke dag heel veel auto's staan te knipperen. Het probleem is niet dat ze niet weten dat die auto's daar staan. Het probleem is dat ze geen capaciteit hebben om er wat aan te doen. Nou, dat vind ik echt onzin. Dat moet je niet gaan registreren met een camerasysteem. Dan moet je het lef hebben om te zeggen, dit ga ik niet registreren, want daar was het nooit voor. En we gaan er toch niks mee doen.
In de basis komt het dan neer op de vraag, wat voor soort samenleving willen we eigenlijk hebben? Is het er eentje waar wij al dat soort dingen met camera's in de gaten willen houden, waar iedere burger moet weten dat die op iedere manier in de gaten gehouden wordt en dat we iedere kleine overtreding gaan aanpakken? Of natuurlijk het andere uiterste, maar iets wat ik me vaak ook in de podcastafleveringen bemerk, meen te zien, is dat die fundamentele vraag eigenlijk nog nooit goed is beantwoord. Is dat iets waar je ziet van, nou ja, misschien niet in een bredere context, maar op lokaal niveau houdt men zich daar wel mee bezig? Of heb je ergens het gevoel dat we daar dat dan aan gekeken wordt, aan die vraag? Dat men probeert daar een antwoord rond te formuleren?
Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik heb nu een aantal gemeenten meegemaakt, waar ik ook voor heb gewerkt, die in de gemeenteraad bijvoorbeeld echt fundamentele discussies voeren over de vraag, wat voor soort overheid willen wij zijn? Wat voor soort samenleving willen wij hebben? En het idee van veel gemeenten is toch wel, je gaat geen data verzamelen als het niet echt een goede reden heeft. Maar we zien nu in de praktijk dat er heel veel data wordt verzameld zonder dat het echt een goede reden heeft. Dus daar moeten we een stokje voor steken. Dat is nog best wel moeilijk, want het zijn toch meestal de bedrijven en de particulieren die dat doen en niet de overheid zelf. Maar dat kan je ook proberen te reguleren. Dus die discussie wordt gevoerd, ja. Lukt het ons ook? Nee. Ik heb het idee dat we als overheid niet in staat zijn om dat zo te controleren en zo te reguleren dat we precies invloed hebben op hoeveel sensoren of camera's er op straat worden opgehangen. We kunnen wel invloed hebben op de rechten die we mensen geven in dat soort discussies. Je kan fundamentele rechten beschermen. Je kan mensen bijvoorbeeld het recht geven op inzage in hun eigen gegevens. Dat ze die bedrijven en particulieren gaan bevragen op wat bent u eigenlijk aan het doen. Je kan mensen het recht geven op informatie. Dat als mensen zien dat er een heimelijk cameraatje ergens hangt, dat je daar mag aanbellen en dat je mag zeggen, dat mag u niet doen. U moet een bordje ophangen. En ik moet een telefoonnummer hebben waar ik naar kan bellen om te vragen, wat bent u eigenlijk aan het doen? Dat soort rechten worden toegekend aan mensen. Dat is dus een goede ontwikkeling. Er zijn ook initiatieven om dat allemaal op een kaart te zetten, op een plattegrond. Dus u mag niet filmen op straat, behalve als u zich aanmeldt voor die kaart. Dat maakt het allemaal iets transparanter en dat maakt het iets gelijkwaardiger tussen het datasubject en het dataobject en de dataverwerker. Maar helemaal geslaagd is het volgens mij toch niet, omdat de algemene tendens die ik zie is sensoren, waaronder camera's, worden zo goed en zo goedkoop en zo makkelijk plug and play, dat het een bijna onstoppbare trend is in de samenleving. Ik dacht dat we er wel een keertje zouden zijn na alle camera's die ik heb zien langskomen. En daar komen ze hoor, de drones. En oh, nu wil iedereen een deurbel met een camera. Het is ongelooflijk hoeveel camera's we kennelijk willen hebben in ons leven.
Ja, absoluut. En dat betekent maar dat die evolutie nog niet is stopgezet. Er zijn nog heel veel nieuwe ontwikkelingen die eraan komen. Je noemt net al even die sensoren. Als ik het wat probeer samen te vatten, dan haal ik daaruit dat wij als samenleving nog lang niet goed uitgeklaard hebben hoe ver willen we daar eigenlijk in gaan. Dat die vraag al wel af en toe leeft, maar dat we daar zeker nog wat meer naar moeten kijken. Dat als we dat soort middelen inzetten, dat we ook moeten zorgen dat er voldoende toezicht is op de inzet van die middelen. Dat er voldoende mensen goed getraind zijn om dat ook op de juiste manier in te zetten. En dat het eigenlijk veel meer dan een technisch instrument ook een sociaal instrument is. Wat op de juiste manier moet worden ingezet met dingen zoals transparantie en het voorzien ook van de juiste rechten aan de mensen die er datasubject zijn in dat geval. Sander, ik vond dit een ongelooflijk interessant gesprek. Wij kunnen er waarschijnlijk nog heel veel langer over doorpraten. Maar ik denk dat dit een mooie plek is om het af te ronden. Heel erg bedankt voor jouw tijd.
Nou, heel graag gedaan. In de afwegingen over hoe zorgen we dat we de samenleving krijgen die we willen hebben. Ik heb daar ooit een keer een verhaal over geschreven. De Tweede Kamer in Nederland speelt een belangrijke rol. Als er een belastingdienst is die iets fout doet met een algoritme, dan wordt dat gecorrigeerd. Maar wat ook heel belangrijk blijkt te zijn, is vrije journalistiek en de media. En dit soort podcasts zijn dus volgens mij gewoon een integraal onderdeel van precies de strategie die je nu schetst. Dus ik vond het een genot om hier aan mee te mogen doen. En ik hoop dat er heel veel mensen naar gaan luisteren.
Dat hoop ik ook. Dus ook luisteraars, voor jullie, als je hier feedback op hebt of je hebt hier iets gehoord wat je triggert, laat het ons weten. Dan kunnen we daar misschien iets mee doen. En dan gaan we het hierbij afsluiten. Dankjewel, Sander.
Heel graag gedaan.